Goedenavond, vrienden. U kent het bekende verhaal wel. Ik zal nog even zeggen, we zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. Denk u alsjeblieft zelf na. En u weet dat ik wat beperktere mogelijkheden heb dan anders wanneer het gaat om het inwinnen van inlichtingen en referenties. En dan vertelt u maar waar we vanavond over gaan spreken.
De knal in Duitsland.
Ja.
Gesproken over Armania en
Gezavier.
Kunt u daar iets van vertellen?
Nou, ik kan er werkelijk niets verstandigs over zeggen. Het is namelijk inderdaad een stukje ruimtedebris geweest. En het is in zee gevallen. Dus daar is verder niks over te zeggen. Hadden we iets anders?
Oh, ja.
Moeten we naar Oud-Egypte? Nou ja, goed. Degenen die nog niet oud genoeg zijn, die kijken het dan maar even over het hoofd. Hè? De Ankh, zoals u weet, is een symbool dat eigenlijk al heel vroeg in Egypte voorkomt. Het wordt in verschillende steden, en dat is opvallend, want ze hebben hun eigen goden, gebruikt om aan te duiden dat er een andere wereld is, de godenwereld. De lus van de Ankh geeft aan dat boven ons een wereld is waaraan we eigenlijk deel hebben. De rechte armen van de Ankh, kruisachtig dus, geven aan dat wij leven in een wereld op zeg maar één niveau of één vlak. We hebben dus een bepaalde wetmatigheid die ons regeert. En de lange dingen naar beneden toe, die zegt dus eigenlijk: je bent geworteld in het verleden, uit het verleden ga je omhoog, je leeft nu in een vaste wereld, maar de oneindigheid waartoe je behoort, is in feite het niets dat door een kringloop wordt omgeven. Nou, heel gewichtig, hè? Maar ja, zo gewichtig moet u het ook weer niet zien. Want er was natuurlijk een symbool nodig om eigenlijk de goden een beetje bij elkaar te brengen. En men wist toen al, althans in wat we tegenwoordig wel ingelichte kringen zouden noemen, dat de zon dus een kringloop maakte. En dat hij niet met een smak ter aarde kwam, zoals je misschien aan het geluid zou veronderstellen. Deze kringloop van de zon was in feite de totaliteit van alle werelden van het leven na de dood. De leegte daarin was voor hen het gerecht waar je voor komt. U weet het, de 72 rechters. Ja, die hadden ze toen nog hoor. Tegenwoordig is het moeilijkste te vinden. De 72 rechters beoordeelden dan de daden van je leven. En dan was er één godin, dat was Maat. En die had dan een veer der genade. Dus een genadeleer hadden ze ook al. En wanneer nu de schalen bijna gelijk waren, dan legden ze die in de schaal van het goed, die dan iets kon doorslaan. En dan was je dus voor het eeuwige leven geschikt. Heerlijke weide, rijst met korrels tot, of graan met korrels tot aan de bodem toe en dat soort dingen. Ik weet ook niet wat ze dan vonden, maar ja, het was waarschijnlijk een boerenland, hè. En al die werelden waren in feite illusiewerelden. Wanneer we dan teruggaan tot ongeveer 2000 voor Christus, dan zien we dat er dus filosofieën worden ontwikkeld. De goden zijn niet meer natuurverschijnselen alleen, maar ze zijn combinaties van eigenschappen geworden. Vandaar dat u de gevleugelde sfinxen kent, bijvoorbeeld de gevleugelde stier van Babylon is ook zo'n teken. De stier is de vruchtbaarheid, maar hij is gevleugeld. Hij berust in de hemel, maar hij kan op aarde enzovoort. Nou ja, goed, waarschijnlijk zal de stier in de hemel dan stierlijk het land hebben gehad dat hij weer naar beneden moest. Maar altijd weer worden we dus geconfronteerd met een langzaam wegvallen van de zeer plaatselijke factoren. Eens was er een stad waar Sekhet aanbeden werd. Maar later zien we dat Sekhet eigenlijk een soort ondergod in een pantheon geworden is. De belangrijkste priesters waren die van Amon-Re. oorspronkelijk Ammon, later Ammon-Re geworden, omdat ook de naam Re aanbeden werd als de enige god. Deze priesters van Ammon hadden de volgende gedachtegang. Wanneer ik hier ben, dan ben ik aan mijn geestelijk begin. Ik zoek mijn inwijding. Ik heb gelijktijdig mijn stoffelijk niveau, dat bij het priesterschap hoort, en dat steunt mij dus. Wanneer ik deze twee beiden beheers, mijn innerlijke opvoeding is gelijk geworden aan de wereld waarin ik leef, dan ga ik een cirkelgang maken. En in deze cirkelgang laat ik mijn voertuigen achter. U weet, ze hadden er een paar, Baka enzovoort. Die laat ik achter en wat ik werkelijk ben is het enige wat overblijft. Deze priesters geloofden dat het einddoel was bestaan zonder binding aan de menselijke vorm. En wanneer je dat bereikt had in die cirkelgang, dan kon je dus als het ware in de eeuwigheid leven. Later zijn er helderzienden geweest en die hebben ook die ankh gebruikt en die keken dan door de opening, met één oog. En dan keken ze naar je en dan zeiden ze, ik zie je totaliteit zoals je werkelijk bent. Ik zie dus wat je, zeg maar, astraal lichaam is en doet, maar ik zie ook de ziel die erachter schuilt. Dat heeft gevoerd tot sterke afwijkingen, overigens, in de beginnende, ik zou het psychiatrie willen noemen. Zoals die beoefend werd in Babylon. En zoals die beoefend werd later dus in Egypte. De ankh werd een heilig teken. Het dragen van de ankh gaf een verbinding met de godheid aan. En daardoor werd de ankh ook een regeringssymbool. Want zoals u weet, Farao, zeker na de vereniging van de twee rijken, was een zoon van de zon en droeg dus het gezag en de kennis van de eeuwigheid in zich. Het gezag oefende hij wel uit, maar aan het besef heeft het hier en daar nog alles ontbroken. Wanneer u zegt, uit deze oerontwikkeling, wat is er tot stand gekomen? Dan zien we dat mensen dit symbool gaan gebruiken in heel andere verhoudingen. Het zal u misschien wel, misschien ook niet bekend zijn, dat de ankh onder meer gebruikt werd door de vroegste alchemisten, overigens nog niet zo genoemd. Want de naam alchemist is te danken aan een geleerde die in 722, ik geloof 13 of 14 delen heeft geschreven onder de titel Alchimia. Dus deze vroege alchemisten zochten naar de geheimen en de samenhangen in de natuur. En voor hen was de ankh een sleutel. Zij duidden aan dat men de sleutel bezat om de geest en de stof samen te brengen en te beheersen. Een andere uitleg maar. Ook de gnostici maken onder omstandigheden gebruik van het ankh-teken, maar niet zo vaak als het teken van de zichzelf bijtende slang. U weet, de zegels, Abraxos en de slang, eeuwigheid. Maar zij zagen daarin eveneens een aanduiding van de eeuwigheid die als het ware rust op het leven dat we thans hebben. En daaraan waren dan nog allerhand andere denkbeelden verbonden. Hierdoor is het ankh-teken al betrekkelijk vroeg in Europa gebruikt, maar alleen door zeer geheime genootschappen. En dankzij de Inquisitie is het merendeel van al datgene wat het betekende wel verdwenen. In ongeveer 1600... hebben we onder meer te maken met een zekere vorst Frans den Eersten. Frans, die kreeg te maken met een Italiaan. Deze Italiaan bracht hem wederom het beeld van de ankh bij. Dat kon niet gebruikt worden in een katholiek land natuurlijk, maar het is heel waarschijnlijk dat de lelie van de Bourbons ontwikkeld is uit het idee van de ankh. De ankh was toen een teken van de goddelijke voorzienigheid die macht geeft op het stoffelijk niveau, maar die gelijktijdig in de diepte een verbinding vormt tussen alle standen. Je moet er maar opkomen nu, hè. Hebben we dat gehad, dan beginnen langzaam maar zeker de eerste loges te ontstaan die de Ankh weer leven inblazen. Het symbool wordt bijvoorbeeld ook wel gebruikt, zij het beperkt, door de zogenaamde trekkende metselaars die mogelijkerwijze aan de basis hebben gelegen van de vrijmetselaarsloges zoals die einde 1700, begin 1800 zijn ontstaan. Het geheel voert ons dan naar deze tijd. En in deze tijd is er een enorm respect voor de magische achtergronden van Egypte. Ja, de mensen zijn eenvoudig vergeten dat het maar heel weinig mensen waren die met deze krachten en mogelijkheden konden werken, omdat de anderen slaven waren. Wij zien een groei van dergelijke filosofieën altijd daar waar onderdanigheid of neiging tot onderdanigheid bestaat. Ik wil helemaal niet zeggen dat het geloof opium voor een volk is. Ik denk eerder dat het tegenwoordig sport en staatkunde is. En vele specialisten erbij. Maar goed. Het is in ieder geval het begrip weer van wij horen ergens bij. En wonderlijk, nu krijgt in bepaalde secten en groeperingen, onder andere bij de Goodkruitzer, het een betekenis als een soort stemvork. Wanneer in mij de innerlijke kracht juist vibreert en ik leef juist, dan ontstaat in mij de weerklank van de eeuwigheid. Daar worden dan weer allerhand voorschriften, regeltjes, bestrevingsmethode aan verbonden. Maar of je nou ook te maken krijgt met bijvoorbeeld de levensboom, en dan is dat meestal een moderne en niet de oude van Eliphas Levi, dan is men altijd eigenlijk geneigd om te zeggen, ja, maar de werkelijkheid ligt in mij. Als ik mediterende een eenheid kan bereiken tussen wat ik ben en de basis, de kracht waaruit ik besta, dan is voor mij de eeuwigheid een ogenblik bereikbaar. Tot zover aanvaardbaar en goed, of niet? Nou. Dan moeten we nog een paar stappen verder gaan, want je moet nooit bij het heden blijven staan, hè? De Ankh heeft één voordeel. Ofschoon haar betekenis, die van het kruis, in de symboliek christelijke zin dus benadert, is het geen aan het christendom gebonden symbool. Het kan dus overal gebruikt worden. In de mensen komt langzaam maar zeker het begrip op dat je wel kunt leven op dit vlak, maar dat het geen bevrediging geeft. En dan kun je wel proberen met meer en meer en meer rijkdom, als het ware, jezelf te belasten, maar het blijkt dat je niet gelukkig wordt. De mensen zoeken naar geluk, dat hebben ze altijd gedaan. Dus, wat zoeken zij? Vrede. Waar vind je die vrede? Nou, over het algemeen niet bij predikers. Er zijn enkele Oosterse systemen waarin je althans iets van die rust terugvindt. Maar, nee, echt vrede is het eigenlijk niet. Het is meer een beetje van, hop, ze kan je wel leven nog. Dit symbool nu, van toch weer een soort stemvork, hè, zou de mensen kunnen helpen om te begrijpen dat de innerlijke weerklank voor de mens veel belangrijker is dan welke bereiking ook. En deze weerklank kan nooit berusten op een meer zijn dan een ander of je verheffen boven de andere. Het kan alleen maar een resultaat zijn van een meer deel zijn van al het andere. Misschien is het een beetje raar om hier even een zijsprong te maken, maar ik wil het toch doen. Nou ja, zijsprongen bestaan geloof ik tegenwoordig niet meer. Hè? Maar goed, dat is de moderne tijd dan. Wanneer Jezus mensen kan genezen, geneest hij ze niet allemaal. Een enkeling. En in de moderne tijd zou zeggen, ja, maar als je die nou kan genezen, waarom laat je die dan lijden? Dat is niet eerlijk. Maar in het geheel heeft het lijden van deze mens misschien een functie, en bij die eigenlijk niet, alleen persoonlijk. Dan kun je die genezen, maar moet je deze met rust laten. De innerlijke werkelijkheid is gelijktijdig alomvattend liefdevol, maar ze is ook alomvattend hard. Want zij oordeelt niet naar de kleine delen, maar altijd naar het geheel. En in een tijd waarin de mensheid bezig is zichzelf en zijn eigen levensmogelijkheden aardig ten gronde te richten, is het nodig dat je een houvast hebt. Maar dat kun je nooit krijgen wanneer je niet het geheel aanvaardt. En dan komt de vraag, hoe kan ik het aanvaarden? Alleen wanneer ik die innerlijke rust vind en daardoor mijn eenheid met het andere onderga. Maar dan ben ik gelijktijdig ook hard. Ik zal helpen waar werkelijk geholpen kan worden. Niet alleen maar helpen om goed te zijn. Ik zal veroordelen. Niet omdat ik iemand haat of veracht, maar omdat de veroordeling noodzakelijk is om in het geheel het evenwicht in stand te houden. En als je dat eenmaal gaat leren, dan kom je niet in een maatschappij terecht die alleen maar denkt aan de gemeenschap en solidariteit en zo. Dan krijg je te maken met een gemeenschap die vraagt, wat kan ik hier ten goede doen? Wat is het resultaat wanneer ik dat doe? Niet wat zou ik graag zien, maar wat voel ik dat het resultaat is? En dan worden ook dingen als leven en zo eigenlijk een beetje goedkoper in yoga. Niet dat je het leven haat of mensen haat of het levende haat. Maar je gaat begrijpen dat het leven een continu proces is. Want je leeft zelfs nu en dan eeuwigheid. Dan is het niet belangrijk of een leven teloor gaat of gered wordt. Het is belangrijk dat het ten goede van het geheel in deze vorm verdwijnt en een nieuwe vorm kan vinden. Ofwel dat deze vorm weldoende voor het geheel zo lang mogelijk behouden wordt. Dat is een leer die heel wat harder is dan je zou denken. Maar het is ook gelijktijdig een leer die je zegt, wanneer ik mijn innerlijke eenheid weet te behouden met het geheel, dan weet ik ook wat ik moet zijn en wat ik moet doen. En dan kan ik op persoonlijk niveau, kan ik alles heel lief en heel vriendelijk en heel goed doen, maar gelijktijdig weet ik, hier kan ik of mag ik niet. Daar zou ik eigenlijk niet kunnen, maar daar moet ik wel helpen. En dan krijg je een saamhorigheid die niet meer van leuzen uitgaat, maar uit een innerlijk bewustzijn. En uit dat innerlijk bewustzijn kan dan de werkelijke broederschap ontstaan tussen de mensen, maar gelijktijdig de uiteindelijke verwantschap van de mens met de werelden die hij nu nog niet kent, maar die hij eens zal betreden. Ik hoop dat dit voldoende is. Zo niet, vertelt u het maar. Ja, zoals alle magische betekenissen is de betekenis er een die gegeven wordt. De mens die erin gelooft ontleent er ook kracht aan. Maar je kunt niet zeggen de ank is een magisch teken of het kruis is een magisch teken. Laten we een heel eenvoudig ding nemen. U loopt met het kruis in de hand om een geest uit te drijven. En wat doet hij? Die lacht u uit. Hij zegt, niks voor mij, ik hoor bij de islam. Het is het geloof, het is de waarde die je eraan toekent. Magie is in feite een systeem van zelfsuggestie, waardoor een innerlijke toestand wordt bereikt, welke al dan niet volgens bepaalde riten veranderingen in de beleving van de werkelijkheid tot stand brengt, welke in de werkelijkheid die je normaal hebt, doorwerkt. Het beeld moet er eerst zijn en dan pas kan de werking komen. Als ik een demon oproep, dan kan dat wel een wezen zijn dat bestaat. Maar de voorstelling van de demon is bepalend en ook de aanwezigheid, de benoeming van de demon, hè, die eigenlijk uitmaakt wat er kan verschijnen. Ja, ik weet het, er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is een grote naam, Beelzebub, hè? Of Heer der Vliegen. Hè? Nou ja, dat lijkt wel een mestrijder of zoiets dan. Hè? Heer der Vliegen. En denkt u nou werkelijk dat er een geest is die zo heet? Nou, vergeet het maar. Dat hebben de mensen allemaal uitgevonden. En toch kun je, zowel in het satanisme als in christelijke magie en de zuiver witte magie, met die namen werken. Waarom? Omdat ze voor zeer velen het symbool zijn geworden van een bepaalde kracht. Het is de kracht waar het om gaat, niet de naam of de omschrijving. Hoe ik de kracht bereik, erken en werkzaam maak, doet eigenlijk niet ter zake. Zo, dat even vooraf, voordat u allemaal gaat denken, nou, we gaan een aankopen en dan... Maar dat is onzin. Een ank die u herinnert aan uw verbintenis met een tijdloos bestaan, die u voortdurend u bewust maakt van het feit dat de eeuwige kracht in u woont en ook door u kan werken, ja, dat is een goede talisman. En als u dan datzelfde symbool gebruikt om bepaalde kosmische krachten te wekken, dan is het de omschrijving van krachten die u geeft, die werkt. De ank is het symbool, het brandpunt als het ware, waarin u deze voorstelling visualiseert. En hoe meer u erin gelooft, hoe meer het werkt. Een bekend wijsgeer heeft een keer gezegd, magie is een vorm van zelfsuggestie die tot verbazing van een ieder, zelfs de bedrijver, soms werkt. Het is waar. Wanneer u de ank als magisch symbool gebruikt, doe het dan omdat ze voor u de samenvloeiing is van eeuwigheid of tijdloosheid, van de alomvattende en aldoordringende krachten en de wereld waarin u leeft met zijn drie dimensietjes plus zijn voortdurende mars door de tijd. Als u het zo bekijkt, hè, dan kunt u er alles mee doen. Dan zijn rieten eigenlijk alleen maar middelen om uzelf in de juiste stemming te brengen, om uzelf te overtuigen. U vindt toch niet erg dat ik het zo zeg? Ja, ik wil geen symbolen ontmantelen of zoiets. Maar laat ik een ander voorbeeld nemen, misschien voor sommige mensen begrijpelijk. Er staat een dominee. Nou ja, hij denkt alleen aan de centjes. Hè? Amerikaanse televisie of zoiets, weet wel. En in onze gemeenschap moeten offers gebracht worden. Breng dan uw offer, offert rijkelijk, offert meer dan u kunt, opdat ons werk en de kracht van de Heer zich verder over de aarde uitbreidt. En wees gezegend voor het offer dat u brengt. Nu zijn er mensen die geloven erin. Maar het gek is, ze genezen soms. Ze zijn plotseling gesterkt. Niet door die centen die ze hebben gegeven. Niet door die vent die daar in zijn vroomheid een rol staat uit te voeren die hij in zijn dagelijks leven voortdurend verloochent. Nee, het is het geloof. Wat zegt Jezus? Het is het geloof dat u behouden heeft. Zolang je ergens in gelooft, dan kun je het waarmaken. Maar als je er niet echt meer in gelooft, dan is het alleen maar een ballast, een molensteen om je hals. Mag ik verder praten even over die dingen, of vindt u, nou ja, dat hebben we nou al gehad. Goed, niemand zegt nee, dus dan neem ik maar aan, wie zwijgt stemt toe. Hè? Ja, dat zeggen ze hier ook altijd, als een kleine groep staat te schreeuwen op aarde, wij willen, geef niet wat, en de andere mensen houden hun mond, dan zeggen ze, en wij zijn sterk, want de zwijgende meerderheid staat achter ons. Nee, de zwijgende meerderheid is met wat anders bezig. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja? Wanneer je denkt aan magie, dan denken de meeste mensen aan de rituele magie bijvoorbeeld. aan zegels maken, talismannen, aan oproepingen met tripoden, met de zilverkaarsen of de jasmijnkaarsen of wat dan ook, hè. En ze maken dan het geestenzwaard, de geestendolk, de toverstaf, allemaal precies zoals het hoort en allemaal. En wat hebben ze eigenlijk gedaan? Ze hebben voor zichzelf met veel werk de overtuiging geschapen dat die dingen moeten werken. En daarom werken ze. Weet je, er is een man geweest die verkocht dus doodgewoon haarlemmerolie met een beetje parfum erin. En hij zei, dit is het beste haargroeimiddel ter wereld. Wilt u geloven dat er mensen waren die na de derde fles zeiden, ik heb al dons. Nou ja, eigenlijk hadden ze meer kippenvel natuurlijk, maar ze dachten dat het dons was. Als je erin gelooft, werkelijk en volledig, en niet alleen hoopt, dan maak je iets waar. Want de wereld, zoals je ze ziet, is een illusiewereld. Ja, natuurlijk, die illusies gelden voor ons allemaal. We delen de illusie en daarom is het een werkelijkheid. En als we in een geestelijke sfeer komen, dan kunnen we ook zeggen, ja, het is niet echt, het is een illusie. Maar zolang we er samen in geloven, leven we erin en zijn we aan de wetten en regels waaraan we geloven gebonden. Magie is een eenvoudige methode om tijdelijk of misschien blijvend een deel van je visie van de werkelijkheid te veranderen, op zodanige wijze dat die verandering door een ander erkend kan worden. Er is geen werkelijkheid die altijd werkelijk zal blijven. Daarom spreken we over de vergankelijkheid van de menselijke wereld. Klinkt zo mooi, hè? Maar de vergankelijkheid van de mens in de menselijke wereld is niet gelegen in het feit dat mensen ophouden te bestaan. Ja, ze gaan op een andere manier bestaan. En niet dat die wereld ophoudt te bestaan, maar dat andere aspecten van die wereld kenbaar worden. En dat kun je helaas niet wetenschappelijk vastleggen. Want in dit verband is wetenschap niets anders dan een constatering van de algemeen heersende illusies, het trekken van conclusies op grond daarvan, en het daardoor bewijzen dat bepaalde gevolgen onder deze condities bereikbaar zijn. Maar als morgen alle mensen anders denken, dan is de werkelijkheid een andere. En dan zijn die dingen heel anders als de mensen allemaal denken. Dat atoomcentrales niet gevaarlijk zijn, dan barsten ze waarschijnlijk uit, zolang iemand gelooft dat uranium onder bepaalde omstandigheden een schadelijke straling kan veroorzaken. Maar als iedereen nou zegt dat is levengevende kracht, denkt u dan niet dat het leven zou geven in plaats van de dood? Dat is de grote moeilijkheid. En dat kan ik makkelijk genoeg zeggen, want u bent vastgeroest in uw beeld van dit wereldje, van uw eigen bestaantje, van uw eigen goede kanten, uw eigen fouten, uw verplichtingen, uw rechten, noem het maar op. En dan kunt u er wel afstand van doen tijdelijk, maar u keert er altijd naar terug. En daardoor bent u aan die wereld gebonden. Wanneer de magier via een enorme zelfsuggestie komt tot een absolute verloochening van zijn werkelijkheid en een andere werkelijkheid met alle middelen tot stand brengt, dan blijkt dat hij daarmee iets verandert. Dat de reactie van de dingen niet is zoals normaal te verwachten, maar dat ze anders is. En deze verandering noemt men dan het resultaat van de magie. Of zoals de priesters van Bel eens leerden, in samenwerking overigens met die van Nabu, dat was ook in Babylon, Assyrië, die zeiden het zo. Wanneer de kracht van de zon neerdaalt, verbrandt zij ons. Maar wanneer de kracht van de zon een mens is, kan zij ons niet verbranden. Daarom is onze Heer Bel aanwezig in menselijke gedaante en geeft zo aan ons zijn wijsheid zonder ons gelijktijdig te verteren. Ja, je zou zeggen, hoe komen ze erbij, hè? Met een beetje geschrift, die lui. De zon afdalen. 4 uur. Nou ja, we kunnen over andere dingen ook praten, hoor. Bijvoorbeeld. Er is een tijd geweest dat iedereen geloofde dat de wereld plat was. Hoe komt het dat niemand, en ook werkelijk niemand erachter is gekomen, dat bepaalde dingen, bijvoorbeeld schepen, eerst de mast laten zien en dan langzaam zichtbaar worden. Dan wijst er om een buiging. Of was het misschien niet zo? Maar toen men zei de wereld is rond en erover ging denken, toen gebeurden er steeds meer dingen die iedereen deden geloven aan het feit dat de wereld rond is. Ja, het is filosofie natuurlijk. En u weet wat filosofie is, hè? Ja? Het is een zandkasteel bouwen en het eeuwig noemen, terwijl je het balanceert om een keisteentje. Maar, filosofie of niet, wanneer u denkt aan de magische betekenis van de ank, of van het kruis, van de ster van David bijvoorbeeld, enzovoort. Dan moet u zich goed realiseren dat het de idee is en niet de vorm die de werking bepaalt. U kunt veel meer wanneer u eraan gelooft. Wanneer u gelooft dat u een medemens door uitstraling kunt genezen, dan kunt u hem een hand opleggen en is hij beter. Wanneer u gelooft dat u in een mens kunt zien wat hij is en wat eventueel de mogelijkheden zijn, dan vind je de juiste woorden en dan wordt dat waar. Waarom? Wetenschappelijk is helderziendheid iets wat nog niet bewezen is. Ja, we weten dus, de parapsychologie toont dat aan, nietwaar, dat er mensen zijn die dingen vooraf schijnen te kunnen weten. We weten dat er telepathie bestaat. We weten dat er onder omstandigheden de mogelijkheid is ook suggesties uit te zenden. Weten ze. Maar hoe het gebeurt, weet niemand. En wanneer de proefpersonen door al die wetenschappelijke omgeving eindelijk gaan nadenken, hoe doe ik het eigenlijk, kunnen ze het niet meer. Rijke geschiedenis. Zowel bewezen in de Verenigde Staten bij een militair project, als ook in Rusland bij een aantal proefnemingen, onder meer ten aanzien van telepathische gedachtenoverdracht en genezing. Als je dat allemaal gaat realiseren, mensen, waarom zou je dan niet een beetje meer in jezelf geloven? Geloof nou eens een klein beetje in jezelf. Niet in die gedaante van vandaag, maar als een kracht, als een levende kracht. Probeer jezelf nou eens een keer niet te zien als het slachtoffer van de omstandigheden. Zie jezelf gewoon als een wezen dat zijn belevingen voor een groot gedeelte mede zelf veroorzaakt. Zie jezelf als iemand die door de kracht die in hem is, oorzaken in werking kan veranderen. Dan bent u ergens. Dan zit u heel dicht bij wat dan in het cirkje, zeg maar, van de ank aanwezig is. En misschien dat u dan op een gegeven ogenblik in staat bent om, net als die oude helderziende, de ank voor het oog te houden en te kijken door het niet. En te zien wat mogelijk is. Te zien wat zal gaan gebeuren. En wanneer in de toekomst een dergelijk denken, want het gaat om het denken, nogmaals. Wanneer dat gaat leven, dan wordt de toekomst een totaal andere. Dan is er geen gezag meer anders dan de eenheid van het geheel, die in regels op een bepaald vlak uitdrukking vindt. Dan is er geen verering en geen verwerping meer. Er is alleen de erkenning dat wij allen een functie hebben binnen de uitbeelding van het geheel op het beperkte niveau dat de mens een wereld noemt. Dan kun je werkelijk broeders en zusters zijn. Niet als een familieverband, want broers en zusters, nou ja, ik wil niet uit de school klappen, maar misschien hebt u zelf ook wel degelijke ervaring gehad. Soms is het prima Maar soms dan begrijp je niet hoe uit één vader en moeder al die verschillende pestkoppen zijn voortgekomen. Dus, broeders en zusters, in de zin van saamhorigheid, van een soort versmelting, niet van gedaanten en functies, maar van gezamenlijk belang. Als iemand arm is en honger heeft, heb ik eigenlijk ook honger. Voed ik de ander, dan voed ik mezelf. En als je dat gaat ervaren, dan kom je juist terecht. Zo, en nou ga ik ermee uitscheiden. Tenzij u natuurlijk aanvullende vragen of onderwerpen op tafel wil gooien. Nou, ik houd niet van om over pessimistische dingen te spreken. Maar men verwacht dat de gebeurtenissen van dit jaar heel wat, voor mensen althans, rampen omvatten, die de noodzaak van een vernieuwing en een verandering zo duidelijk manifesteren, dat de heersende orde voor een deel verstoord wordt en daardoor de nieuwe ordening kan ontstaan. Dit onder het motto, er zijn nu eenmaal dingen die je moet slopen voordat je weer kunt gaan bouwen. Dus dat is kort en krachtig gezegd.
Is de ontwikkeling van helderziendheid en zo contact te maken met de Akasha-chroniek of de kennis daarvan?
De Akasha-chroniek is een voorstelling, geen werkelijkheid. Maar je kunt contact maken met je bewustzijn in de totaliteit. En het bewustzijn in de totaliteit kan op grond van een verbondenheid gelijktijdig besef geven over de ontwikkelingsmogelijkheden, niet feiten, van anderen en alle vastgelegde feiten zoals ze in hem bestaan gelijktijdig onthullen. Dat noemt men dan de Akasha-chroniek. Maar de Akasha-chroniek is een voorstelling. Ze stamt uit oude tijden, uit het heel vroege hindoeïsme. En ze is filosofisch ontwikkeld tot iets wat beschouwd wordt als een soort bibliotheek waar ieders leven in staat. En als je nou je bibliotheek gaat maar betaalt, dan mag je bladeren. Maar in feite is het, kun je je bewustzijn veranderen, dat je in de totaliteit de factoren van de ander terugvindt. En dat is geen magie. En ik weet niet of je het werkelijke helderziendheid moet noemen. Want werkelijke helderziendheid, zoals bij veel mensen voorkomt, is uiteindelijk niet veel meer dan een visuele hallucinatie, geïnduceerd door een geestelijke verbondenheid of belangstelling op één of meer punten. Maar goed, vooruitzien. Nou, dat is makkelijk genoeg vooruit te zien. Vindt u niet? Je even logisch nadenken. Op het ogenblik. En die laatste aardbeving, waar was die? Was praktisch aan deze kant. De breukwerking bleek al actief aan die kant. Wat is dan het waarschijnlijkste? Dat ergens in het verlengde van deze lijn een volgende aardbeving plaatsvindt. Is toch gewoon? En als we kijken naar de storingen van het klimaat, dan zegt iedereen ja, maar het was wel een heerlijke zomer. Maar nou begint het najaar. Ja, en het is nou ineens zo koud en zo koel en die regen. Ja. Maar dat is heel vaak voorgekomen. En dat heeft niets te maken met de ozonlaag of zoiets. Ja? Mensen moeten altijd iets hebben waarop ze het kunnen gooien. Nee, het is doodgewoon, de luchtverontreiniging is groter geworden. Door die luchtverontreiniging bestaan klimatologisch verschillende omstandigheden waarbij soms een broeikaseffect ontstaat. Waarbij in andere gevallen een overmatige neerslag kan ontstaan, die dan bovendien niet erg prettig is. Hè? Als ze verder gaan zoals ze nu doen, dan kunt u over 20 jaar alleen nog met een roestvrij stalen paraplu naar buiten. En een gewone paraplu wordt verteerd door de zuren die erin zitten. Ja, ze gaan niet door hoor. Even geruststelling voor de paraplu-fabrikanten. Zo erg wordt het net niet. Het gaat wel die kant uit soms. En ja. Ik zou eerlijk willen zeggen. Lieve mensen. Met die dingen bezig zijn. Voorspellen. Dat is de waarschijnlijkheden aanvoelen en de grootste waarschijnlijkheid voorlopig als feit aanvaarden. En dat kun je doen ten aanzien van een enkele mens. Dat kun je doen ten aanzien van bijvoorbeeld een koersverloop. De dollar die komt heel dicht bij de 1,50, hoor, maakt u zich geen zorgen. Dus hij loopt nog terug, nog niet kopen. Hey. Ja. Hij gaat weer omhoog, maar dat duurt waarschijnlijk 3,5 à 4 jaar. Maar goed, wanneer we ons met die dingen bezighouden dus. Onthoud één ding. Een helderziende impuls mag niet gerationaliseerd worden. Als je probeert het hoe en waarom en hoe het zal gebeuren te verklaren, zit je er al naast. Neem het feit dat je waarneemt, neem de impuls, de gedachte desnoods, noteer ze en beschouw ze als iets wat zo bestaat en niet anders. Maar als de mensen gaan interpreteren, dan ontstaan de grootste ongelukken. Neem nou bijvoorbeeld de Inquisitie, ik heb ze net genoemd. Die leefde toch werkelijk helemaal in al haar werken vanuit het Bijbels denken. Ja, het christelijk denken. Ja, christelijk zei ze toen nog niet, is later in de mode gekomen. En wat dachten zij nu? Ja, maar we moeten het koninkrijk Gods op aarde vestigen. En wij hebben de juiste leer, dus dan is dat goed, maar ze vergaten één ding. Wat is het voornaamste gebod? Heb God lief boven alle dingen. En wat is het tweede voornaamste gebod? En uw naaste gelijk uzelf. En er waren erbij die zelfs dat laatste nog probeerden te doen. Door zichzelf te martelen. In de tijd die ze over hadden van het martelen van anderen. Ja, het is een feit. Dus laten we één ding goed begrijpen. Wanneer we ergens een systeem aan gaan verbinden, aan zo'n impuls, dan gaan we zeggen, ja, dus dan moeten we zus doen, dan moeten we zo doen. Nee, dit is een feit. Ik ben dus voorbereid dat het zal gebeuren. En ik kan daar dus nooit enige voorzorgen voor treffen. Maar kan ik het veranderen? Alleen dan, wanneer het zeer gedetailleerd en feitelijk is. Wanneer ik denk, daar zit een kabel die gaat breken en dan gebeuren de rampen doordat overal licht uitvalt en weet ik wat nog meer. De ijskasten plotseling vol met stinkend goed staan. Dan kan ik misschien zeggen, wanneer u een controle uitoefent, wilt u eens daar in het bijzonder kijken. Maar dan is er ook alleen een mogelijkheid. Wat je voorziet is nooit een absoluut feit. Het is altijd de meest waarschijnlijke mogelijkheid, maar zijn andere. En als u dat onthoudt, dan zult u waarschijnlijk ook zeggen, nou ja, die helderziendheid, laten we gewoon vertrouwen op datgene wat in ons is, wat we in en vanuit onszelf erkennen, en laten we daarmee leven en werken. Voldoende? Maar ja, er zat natuurlijk te weinig akasje chroniek in, maar spijt me, ik heb er voldoende over gezegd. Ja. Een collega van me heeft er eens een prima recept voor ontwikkeld. Hij heeft gezegd, neem een stuk grond. Hij dacht waarschijnlijk aan iets als Duivenseiland, maar wel een beetje groter. Dump daar al die mensen. Dan zijn ze niet meer gevaarlijk voor de maatschappij waarin ze leven. En ze kunnen daar leren hoe ze met hun opvatting van macht en geweld moeten omgaan om toch maatschappelijk te gaan leven. Laten we het zo zeggen. Er zijn naar Australië heel wat misdadigers vervoerd. En dat waren weliswaar soms ook stropers en dergelijke, maar er zaten ook moordenaars tussen. En toch is in de Australische wereld afgesloten als is geweest lange tijd een samenleving ontstaan die net zo goed is als de westelijke, ook al heeft ze bepaalde gebruiken en neigingen erover gehouden uit het verleden. Ja. Zo, ik hoop dat dat voldoende is. Zoals u weet zijn er enorm veel oude mijngangen en oude mijnen. En die zijn allemaal maar onvolledig dichtgegooid. Met het resultaat dat er nu ook in wegen en huizen plotseling putten en gaten ontstaan. Dus de vraag is het een concrete voorstelling die wij zien? Dan moet ze wel een beetje gedetailleerd zijn. Is ze dat niet, dan kan het een toevalsspel van lijnen zijn. En als we dan... Oh, neem me niet kwalijk. Ga gang.
Deze lijnen in de ronde, die zijn heel erg gemakkelijk. En die schijnen eigenlijk iets uit te beelden. Zijn er echt een wezen achter te zitten. Want ze komen ook voor in Rusland, ja. In Duitsland, in Zeeland. Dezelfde soort figuren.
Ja, ze komen zelfs in Chili voor en dergelijke. Dat is mij bekend. Maar niet allen hebben dezelfde waarde en dezelfde betekenis. Soms hebben we te maken met beelden die werden ingebracht. Bijvoorbeeld van een paard komt veel voor. Maar ook wel van andere dieren. Met de bedoeling om daar dus een soort sanctuarium te scheppen. Nou, dat was een beschermende kracht die werd uitgebeeld. Dan hebben we lijnen... En lijnen spel die ontstaan doordat vroeger paden bij voorkeur langs de zogenaamde leilijnen werden getrokken. Dat wil zeggen krachtlijnen, u zou het waarschijnlijk zeggen aardstralingsvelden. En daardoor ontstaan ook patronen en regelmaat, ook wanneer die wegen later weer gewoon weggeploegd worden en het wordt bouwland, blijft bestaan. Dan zijn er een aantal lijnen en uitbeeldingen die zijn gemaakt. Als het ware om de krachten van de hemel aan te roepen. En gelijktijdig om, zullen we zeggen, landingsvelden aan te geven. En dan zitten we bij die oude legende van de goden die door de lucht zullen komen. En die alles wat de arme inboorlingen nodig hebben zullen neergooien. Geloof in de Zuidzee onder meer. Er zijn goden die eens neer zullen dalen en met geweld de tirannie uitroeien. Ja, dat is weer een landen waar ze daar last van hebben. Hè? Ik kan me voorstellen als Lubbers nog vijf perioden krijgt, niet waar, dat er hier een legende komt, niet waar. Eens zal er uit de hemel iemand neerdalen en die zal Lubbers bij zijn lurven verpakken en naar de hemel slepen. Dat de mensen tenminste kwijt zijn, terwijl men toch denkt dat hij niet genoeg kwaad heeft gedaan om hem meteen in de helse dat frietkraam te deponeren. Hè? Dus... Begrijp dat goed, er zijn heel veel van die dingen die uit te leggen zijn. En daarnaast, er zijn vroegere vreemde wezens op deze wereld geweest. En die kun je overal aanvinden, terugvinden ook. De omschrijving bijvoorbeeld van Ezechiël, van de geesten die hij heeft gezien, die doet toch verduiveld veel denken aan die eenvoudige vliegtoestellen. Die op het ogenblik gebruikt worden in Amerika. Weet wel, die vliegende platforms. Ja, het is nu maar, wat betekenen ze? En dat weet je niet. En waarom zou je er druk over maken? Dat zullen denkende wezens zijn en heel waarschijnlijk zijn het mensen geweest. En wat hebben ze daarmee willen bereiken? Zeer waarschijnlijk dat beschaafde wezens die hen bepaalde gaven hadden gebracht, terug zouden keren. Want de mens denkt altijd, als ik één keer mijn hand ophoud en ik krijg wat, kan ik het voortdurend doen. Het angteken, gezien zijn origine, zou van een dergelijke oorsprong kunnen zijn, maar dat staat niet vast. Het staat alleen vast dat het in het begin van het bovenrijk, dus toen het benedenrijk van Egypte nog niet ontwikkeld was, bij bepaalde stammen al gehanteerd werd en dat het zijn betekenis pas kreeg toen dus de stenen van het benedenrijk in handel belangrijk werden en handel dreven met het bovenrijk en het kreeg pas zijn werkelijke goddelijke betekenis in de tijd dat de twee kronen samenkwamen. Dus dat is het enige wat je zeker weet. En ik zeg altijd maar zo, wanneer je bezig bent vandaag om te zorgen voor het jaar 2000, dan schiet je tekort voor het jaar 1994 en 1995. En als je nu bezig bent om de wijsheid van de oudheid na te gaan, dan verzuim je waarschijnlijk de wijsheid van het heden je eigen te maken.